U luistert naar een podcast van NH Gooi in samenwerking met Stichting Hilversum in de Oorlog. De komende afleveringen gaat u luisteren naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik, Mark van der Kuilen, praat hierover met Robin Gauswaard. Ook hoort u frontverslagen of fragmenten uit dagboeken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser.
Daarnaast heb ik gesproken met verschillende ooggetuigen. Ook al waren zij pubers in die tijd, ze hebben nog steeds levendige herinneringen. Nu snel naar mijn gesprek met Robin voor aflevering 6, De Bevrijding. Aflevering 6, Robin.
Ja, de laatste.
Ja, we hebben het over heel veel dingen gehad. We zijn begonnen met de mobilisatie.
Ja.
We hebben het over de Duitsers in Hilversum gehad. We hebben het over de Jodenvervolging gehad.
Ja.
We hebben het over
de Oktoberrassia.
De Oktoberrassia gehad. De hongerwinter. Uiteindelijk is ook Hilversum bevrijd.
Ja, gelukkig wel.
Op 5 mei werd de officiële De capitulatie van de Duitsers werd getekend.
Capitulatie van de Duitsers, ja.
Die werd getekend in Wageningen.
Ja, in Hotel de Wereld.
Was Hilversum toen ook direct vrij?
Nee. Hilversum hoorde bij Vesting, of voor Vesting Holland. De Duitsers noemden het Vestung Holland op zijn Duits. En dat zat vol met Duitsers op dat moment. De geallieerden moesten rustig nog de wateren over, maar ze wachten tot de capitulatie getekend was. Ja. Want het einde was wel inmiddels in zicht.
Dat het einde in zicht was, vonden de meeste Hilversummers positief. Sommige Duitsers waren ook blij dat de oorlog bijna voorbij was. Maar er waren ook Duitsers die hun frustraties wilden botvieren.
In die school zaten ook Duitsers allemaal.
En welke daar school?
Geraniumschool. Dat zat er helemaal vol met Duitsers ook.
Oké, ja.
En dan loopt de Residestraat, die loopt er langs. Ja. En daar liepen die twee militairen, twee hele jonge jongens.
Ja.
En die gingen nog altijd keren omdat die oorlog afgelopen was en zo. En toen kwam er een mof langs, een officier of weet ik veel. Die pakte zijn pistool en die schoot er eentje zo dwars door zijn kop in.
En u was daarbij?
Ja, ik zag het zo gebeuren.
U liep daar ook als jonge rond?
Ik was op visite bij mijn tante.
Ja.
Die woonde al in de Residestraat.
En heeft u enig idee waarom? Want dit waren allebei Duitse militairen.
Ja, maar die moffen worden fanatiek. Die zaten er hele fanatieken bij. En die vonden het verschrikkelijk dat ze het verloren hadden. Die wilden gewoon geen kleur bekennen. Maar er waren er ook bij. Die waren dolblij natuurlijk dat het afgelopen was.
Ja.
Dat was ook op de Dam. Dat die moffen uit het raam begonnen te schieten op al die mensen. Dat zijn van die waanzinnigen.
Het lange afwachten was begonnen. Vanaf half april werden de geallieerden al verwacht. Terug naar Robin. Vanaf wanneer wisten de mensen in Hilversum dat de bevrijding eraan zat te komen?
Nou, de eerste echt goede nieuwsberichten begonnen eigenlijk al in juni 1944 met de invasie van Normandië. Toen wisten ze al van nou, het zal niet heel lang meer duren. Om nog heel erg terug te gaan is in september, 6 september 1944 had je Dolle Dinsdag. Toen dachten mensen ineens, waar dat vandaan kwam, dat weet ik niet. Maar of dat is niet helemaal duidelijk. Maar ineens raakte iedereen in paniek, van NSB tot aan de Duitsers. Want ze dachten dat Nederland al gecapituleerd had. Of dat de Duitsers al gecapituleerd hadden, moet ik zeggen.
Ja,
en toen was het afwachten. Het was heel lang afwachten totdat het echte nieuws was. In april, eind april, begon het wel echt te komen. Mensen hoorden al in half april dat er hoorden al kanonnen van het front. Bijvoorbeeld bij Zutphen dat er gevochten werd. Dat konden mensen gewoon horen vanuit Hilversum, de bommen. Ze zagen de lichtstralen van de steden helemaal verderop. Omdat het zo donker was, kon je dat perfect zien. Het komt ook door de verduistering. Alles moest nog steeds verduisterd worden. En daardoor was alles echt pikken donker. Behalve waar het gevochten werd, want dat bracht heel veel licht met zich mee.
Ik heb van meneer Gerritsen hoorde ik inderdaad dat die woonde dan in Hilversum hier.
Mm-hmm.
En die vertelt een heel mooi verhaal dat zijn moeder de gordijnen of iets was vergeten en dat er licht brandde in huis. En dat er dus een geallieerd vliegtuig overkwam.
Mm-hmm.
Of een Duits vliegtuig, dat weet hij namelijk niet precies.
Ja.
Maar die begon te schieten in de lucht
ja.
toen hij dat licht zag. Werd dat vaker gedaan, zulke dingen?
Ja, je verduisterde juist om ervoor te zorgen dat de geallieerden in ieder geval niet konden zien dat er een stad onder je zat. Ja. En dan konden ze dan eventueel bombarderen. Of misschien niet alleen een stad, maar ook fabrieken of militaire vestingen. En dus alles moest goed verduisterd worden. Dat had ook eventueel zelfs de dood als gevolg als je echt niet wilde luisteren. Dus daar waren de Duitsers in ieder geval wel heel erg strikt in.
U hoort Freek Gerritsen zelf.
Toen zaten we in de keuken. Het was hartstikke koud, want alles deden ze dicht. En dan deze ook weer. Oh, gingen we in de keuken zitten. We hadden ook nog mensen in huis. Mijn moeder had die opgepikt langs de weg. Die stonden met twee kinderen. Die zaten ook bij ons in de keuken. Die overnachten bij ons. En op een gegeven moment kwam er een vliegtuig over en die begon te schieten. Dus mijn moeder deed gauw het licht uit en toen stopte die met schieten. Hij zag natuurlijk vanuit de lucht, zag die licht branden. En toen heeft hij dat een seintje gegeven en toen was het over. Dat kan ik me nog herinneren.
Maar die schoot op uw huis?
Nee, ik denk dat hij gewoon in de lucht gewoon aan het waarschuwing schot, denk ik.
Ja.
Dat realiseer ik me eigenlijk later pas, dat het licht uit moest. Want ze konden vanuit de lucht konden ze dat zien natuurlijk.
Bijna is het dan zover, weten wij nu. Maar hoe waren die laatste dagen voor de bevrijding?
De dagen, laten we zeggen de laatste week voorafgaand aan de bevrijding, was echt wel heel erg spannend.
Laten we zeggen vanaf 1 mei?
Vanaf 1 mei, 30 april, 1 mei ongeveer.
Toen wisten ze wel dat het er echt aan zat te komen.
Het zat er echt aan te komen. Al helemaal toen de voedseldroppingen kwamen.
Ja.
Ook begin die periode. Toen dachten ze ook van ja, nu is het wel inmiddels klaar. Er zijn anekdotes van Hilversummers, waaronder van de familie Klinkert. Jan Klinkert beschrijft in zijn dagboek dat hij in de eerste dagen van mei constant allemaal groepje mensen op straat heeft zien lopen met allemaal Nederlandse vlaggen, met oranje sjerpen, met bevrijdingsspeldjes en alles wat je kon bedenken. Alles wat in de oorlog geknutseld was, onder andere door onderduikers, maar ook gewoon door burgers. Maar die werden keihard afgeslagen door Duitse militairen die zeiden van nou, als jullie nu niet naar huis gaan, doe al die dingen weg, anders gaan we gewoon schieten. Want dit mag niet, dit is niet goed. Dit is,
je mocht niet met versierselen.
Nee, dat was ter strengste verboden.
Ja.
Dus mensen durfden allemaal niet. Het was ook met de bevrijding, ja, iedereen was ontzettend blij, maar ze waren ook bang van, is het nu echt zo? En er waren al die hele week geruchten dat er Canadezen op straat liepen. Maar dat was niet zo. Dat waren gewoon, ja, dat kan je dan spoken noemen. Heel gek. Maar ja, gerucht dat verspreidt ontzettend snel.
Ja, en helemaal het goede nieuws natuurlijk. Dat willen mensen ook.
Waar je zo lang op aan het wachten was.
Ja. Ja. Maar die dagen dus voor de daadwerkelijke bevrijding, laten we zeggen 30 april, 1 mei,
ja,
tot de daadwerkelijke bevrijding, werden de mensen nog echt heel veel gestraft? Of als ze met hun oranje versierselen rondliepen? Dan
moest je zo snel mogelijk naar binnen. En ja, als je dat niet deed, dan werd je of gevangen genomen of zelfs geëxecuteerd. Zover ik weet zijn er geen gevallen geweest in Hilversum dat dit is gebeurd. Maar wel dat je niet van executies, geen gevallen van executies. Maar wel dat je echt gesommeerd wordt, ga nu naar binnen, anders heb je een heel groot probleem.
Ja. Ja.
U hoort straks een deel uit het dagboek van Jan Klinkert, die de laatste dagen van de oorlog beschrijft.
Vrijdag 4 mei 1945. Hele morgen stromende regen. Gisteren mijn radiotoestel weer opgediept, welke er gelukkig helemaal ongeschonden uitziet. We hopen nu maar spoedig op elektriciteit, zodat we weer kunnen luisteren. Overigens kan je het nieuws toch wel te weten komen, want de hele wereld heeft een kristalontvangertje in huis. Guur, koud, hagel. Geen voedselvoorziening door de lucht. Hele dag alles rustig en 's avonds om 9 uur loopt Zoet nog even aan om te horen. Plotseling wat gehol op straat en dan: meneer Klinkert, meneer Klinkert, het is vrede, 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 schreeuwt mevrouw Hengeveld. We hollen naar buiten toe. Ieder heeft de geruchten gehoord, maar is het officieel? Wij nemen het bij voorbaat maar aan, want wat dan volgt als Jool is onbeschrijfelijk. Het huis door, de straat op en in de rotonde kring. 20, 50, 100, 200 mensen, jong en oud. We zingen, we juichen, we lachen, we doen alles wat maar gek is. We zingen stilstaand het Wilhelmus. We schreeuwen huppel de poep zat op de stoep, enzovoort. We juichen oranje boven en van alles uitgelaten. Er verschijnen nationale kleuren, meisjes in rood-wit-blauwe jurkjes. We hebben dan die bij de hand, dan die in de arm. Dwalen af op het laatst richting centrum, waar midden op straat grote vreugdevuren branden. Totdat honderden mensen ons plotseling tegemoet komen hollen. Opgejaagd door een mof met een revolver in de hand, die maar in de lucht stond te knallen. En in woord en gebaar optreedt alsof die heel Hilversum zal uitmoorden. Enfin, wij gaan ook in de richting van huis. Maar bij Wout van Dijk aangekomen, worden we met gejuich begroet. Daar alle leden van de pomp een borreltje kunnen halen. Gree ook één, ik twee, staande achter de toonbank. Maar dan komen plotseling zoveel liefhebbers dat er geen glazen genoeg meer zijn en er onze glazen door anderen worden overgenomen. Wij krijgen nog een sigaret en de dames een stuk taai. Maar daar de Duitsers in de omgeving weer gaan knallen, gaan we maar naar huis. Hoewel de club van de pomp bij Van der Poel het feest tot diep in de nacht voortzet. Om 11 uur naar bed, terwijl we de moffen nog steeds in de straten horen knallen. Maar dan laait in een andere wijk de feestvreugde weer op. Eerst om 2:30 val ik in slaap. Maar ik ben om 5 uur alweer wakker en sta om 6 uur op. Alles rustig, stil. Geen feestvreugde, geen vlaggen, niets.
Er is nog een dagboek over deze laatste dagen van de oorlog. Terug naar mijn gesprek met Robin.
Dus je hebt het dagboek van Jan Klinkert.
Ja.
Inderdaad. En je hebt een ander dagboek van een 15-jarige jongen.
Ja. Karel Millet de Sint-Albin. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit. Sorry daarvoor. Ja, hij heeft het verzetskrantje van het Gooise Verzet, de Gooise Courier, ontvangen. Die bestond vanaf, ik denk rond 44 tot aan ruim na de bevrijding. En die hebben heel veel frontnieuws wat ze hebben gehoord op de radio. En hij beschreef, Karel beschreef elke dag dat er bijvoorbeeld bij Zwolle was gevochten, bij Zutphen was gevochten. En op een gegeven moment beschreef hij ook dat, nou, we gaan nu bevrijd worden, want ze zijn zo dichtbij. Dat is een kwestie van aftellen. Karel zelf en zijn gezin waren heel erg naïef. Behalve zijn vader, schrijft hij. Ja. Die geloofde alles en die ging gelijk bier inschenken, want hij dacht, nou, de bevrijding is nabij.
Ja.
Of is in de buurt. Dus ja. Dus die,
het kan nog maar een paar uurtjes duren, laat ik het dronken meemaken.
Precies, ja, ja, ja. Begin vroeg met feesten.
U hoort Mila de Jong, die een fragment uit het dagboek van Karel voorleest.
Maandag 30 april. Vader denkt dat we morgen de vlag uit kunnen steken, maar ik geloof het nog niet erg. We zijn al zo vaak teleurgesteld.
De vader van Karel dronk dus al een pilsje, maar had hij gelijk? Of was hij iets te vroeg?
Ja, nee, dat viel toch tegen. Er zijn heel veel mensen, ook waaronder zijn vader, ook heel ziek van geweest. Want die dachten van, nou, het is nu eindelijk tijd, maar het duurt nog. We moeten nog even wachten.
Er was in ieder geval goed nieuws gaande eind 44 al. Dan heb je natuurlijk die verrekte hongerwinter was er toen nog.
Ja,
die kwam er nog even achteraan als
als grote pech.
En uiteindelijk wordt 5 mei dan de capitulatie getekend van de Duitsers.
Ja, de capitulatie wordt getekend op 5 mei.
Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Dat was de blijde tijding die zich gisteravond, kort na 8:30, verspreidde over de ganse wereld.
En ja, Hilversum is dus op 7 mei officieel bevrijd. Ze zijn bevrijd door Canadese en Engelse troepen. De Canadese onder naam van de 1st Canadian Infantry.
Mm-hmm.
En de Engelse onder de naam 49th West Riding Division. En die zijn ook bekend als de Polar Bears. Omdat iedereen natuurlijk de ijsbeertjes op hun armen herkent. Of schouders, moet ik zeggen. Ja. En zij reden Hilversum binnen met hun trucks, tanks, willy jeeps. En iedereen was blij. Eindelijk kon het.
Het is één groot feest in Hilversum.
Gigantisch feest. Ja, ja, duizenden mensen op straat. Ondanks al het leed, alle mensen die er verloren zijn, waren ze desondanks ontzettend blij dat ze eindelijk weer een lichtpuntje hadden in de zware tijden.
Freek en Toon weten nog goed dat de Canadezen en de Engelsen binnenkwamen. U hoort hoe zij dit hebben beleefd.
Ja, nou ja, ik weet dat die Canadezen allemaal binnenkwamen met grote vrachtwagens en tanks en jeeps.
Ja.
Ja.
En de, waar was u in die tijd?
Liep ja, u gewoon... toen, nou, toen woonde ik in het Echternoem al.
Ja. Ja. Ja, en bent u bewust gaan kijken of heeft u dit
ja,
gewoon...
Ja, we liepen gewoon rond, want het, ja, dat was natuurlijk één feest.
Ja.
Want die kranten, ja, die waren ook blij dat het afgelopen was natuurlijk. En die hadden allerlei voertuigen, ja, dat vonden wij allemaal spannend.
Op enig moment komt de bevrijder wel binnen, of de Canadezen
ja,
en de Engelsen.
Ja, dat was ook geweldig.
Ja, heb ja, je dat...
Het was net zo geweldig als de Duitsers binnenkwamen, bij wijze van spreken, om te zien, hè.
Ja.
Maar ja, dat, toen die Canadezen enzovoorts binnenkwamen, ja, dat was... Ik heb me altijd verwonderd, er sprongen mensen op die auto's, dat die chauffeurs konden rijden met die grote vrachtwagens. Want ze konden gewoon niks zien. Want zo, als bijen, hè, zaten ze allemaal op die auto's. En die jongens die konden gewoon niet zien. En toch reden ze in die auto, weet je.
Door die menigte heen?
Door die menigte. Ze zaten aan de voorkant, bovenop, overal zaten mensen.
Waar was jij?
Ik was veel bij Hotel Gooiland, want daar kwam het spul altijd binnen.
Ja.
Ja, daar in die hoek zat ik wel te kijken wat er allemaal ging gebeuren.
Al die geallieerde militairen in Hilversum, waar verbleven ze eigenlijk? Het waren er al gauw toch een paar honderd. Terug naar mijn gesprek met Robin. Hij heeft een antwoord.
De Duitsers hebben gecapituleerd, maar Vesting Holland moest nog afwachten.
Ja.
En Hilversum was wel aan het randje van Vesting Holland, aan de oostkant. Dus die is op 7 mei bevrijd.
Door inderdaad die Canadezen en Engelsen.
Canadezen en Engelsen, ja.
Militairen die hier...
En alle vrijwilligers, Poolse vrijwilligers, Australische vrijwilligers, Zuid-Afrikaanse, iedereen die er natuurlijk bij hoort in de groeperingen.
Ja. En er kwamen natuurlijk honderden militairen binnen hier. Waar zijn die gebleven in die tijd? Waar sliepen
de Duitsers?
Die? Nee, ik bedoel de bevrijder.
De bevrijder die zat ingekwartierd bij heel veel mensen thuis die plek hadden voor iemand. En op de Schavelandse weg bij de bibliotheek. Voorheen was de bibliotheek het Duitse Weermachtsheim voor de normale soldaten. En daarnaast bij de Unie was het voor officieren. En na de oorlog was het de YMCA, maar daar hebben ook militairen tijdelijk geslapen totdat ze toegewezen werden naar inkwarteringhuizen.
Gewoon bij een gezin.
Ja,
in.
Ze hebben ook bij de Fabriciusschool bijvoorbeeld ook geslapen nadat de Duitsers daar weg waren gegaan.
Ja.
Ja, dus overal waar plek was, daar konden ze zitten.
En verder in tenten door heel Hilversum heen.
Ja, nee, het Korversbos hebben ze ook helemaal bezet met hun eigen tenten. Want daar was het Korversbos was veel groter dan wat het nu is. Want er is ontzettend veel hout gekapt. En door al die lege ruimte konden ze heel makkelijk hun tenten en vrachtwagens neerzetten. Om daar een kamp op te bouwen.
Ja.
En heel veel Hilversumse mensen, vooral kinderen, zijn wezen kijken. En die hebben handtekeningen gevraagd, hebben snoep gekregen, hebben allemaal leuke dingetjes meegemaakt.
U hoort Toon en Freek over de tentenkampen van de geallieerde militairen.
Ja. En later, ja, dan werden ze geïnstalleerd op de Siemens-de-Vijnweg. Dan had je hele kampen, want het was een heel groot grasveld vroeger.
Ja.
Er werden tenten neergezet en ja, ze zaten overal. Hè. En de jongens die... En dan ging je sigaretten halen voor je vader of voor je moeder. En kreeg je dan... Ja, dat...
Kreeg je zelf ook nog wat?
Wat?
Kreeg je zelf ook nog wat?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ja... Ja, kauwgom, ja, inderdaad, kauwgom. Ja, heel goed, ja. Of een stukje chocola, ja, een halve reep of zo.
Ja.
Dat kreeg je wel mee. Ja, dat is waar.
Dat waren,
maar ik kwam daar, toen de jongens daar de Siemens de Vijnweg lagen, daar kwam ik veel. Want ik kreeg geen kameraadschap of zo, hoor, of vrienden, maar ja, als er wat eten was. Want ja, het was ook maar net na de oorlog. En er was ook niet meteen dat je over de winkels vol lagen met groenten en business. Nee, dat was er natuurlijk ook niet.
En toen ze weg waren, die Duitsers, ja, toen kwamen die Canadezen natuurlijk.
Ja.
Nou, daar heb ik, daar kwam ik, waar nou de NOS is. Dat was één groot tentenkamp. En op de Siemense Vrijweg had je zo'n plantsoen in het midden. Er stonden ook allemaal tenten. Allemaal van die grote lege tenten. En daar zaten die Canadezen in. Daar ging ik altijd kauwgom halen, sigaretten, weet ik. Oh, dat deed ik ook nog, peukjes zoeken.
Ja.
Mijn moeder zag, Freek, ga even peukjes zoeken. En dan ging ik, ja, als ik dan geluk had, had je van die peukjes. En die knipten ze dat zwette eraf. Dan gingen ze het wassen en drogen. Ik zie het nog hangen in een sloop. En in de zon en dan drogen. Dan gingen ze sigaretjes maken en die verkochten.
Slimme manier om aan geld te komen van de moeder van Freek. De bevrijdingsdagen waren één groot feest. Maar er gingen ook dingen mis.
Hilversum is natuurlijk... De bevrijding is een groot feest.
Ja.
Maar dat is ook in Hilversum... net zoals eigenlijk op heel veel plekken. Zo in Amsterdam heb je bijvoorbeeld het... tijdens de bevrijding is er een incident geweest.
Ja, op de Dam.
Ja?
Tientallen Nederlanders zijn doodgeschoten door dronken Duitsers die op een hotel zaten. Dat komt omdat de binnenlandse strijdkrachten, het Nederlandse verzet eigenlijk, ja. die deden dingen die ze eigenlijk niet hadden mogen doen. Ze wilden wapens afpakken van Duitse militairen. Dat mochten ze niet doen, maar ze deden het alsnog. En daar kwam dus een handgemeen en een dronken Duitser zag dat. En die ging schieten op de menigte. En dat was een verschrikkelijk tafereel.
Ja. Maar ook in Hilversum is niet alles goed gegaan, begreep ik.
Nee. Hilversum kent een aantal tragische incidenten. En eentje daarvan was de dood van de verzetsman Gijs van Strijland. Op 5 mei 1945 is hij door een ongeluk met een stengun om het leven gekomen. Omdat op het vroege model van een stengun zat geen veiligheidspal. En hij zette hem op de grond en alle kogels kwamen er gelijk uit. En dat kwam op hem terecht. En hij overleed ter plekke. En hij is later ook met militaire eer begraven door de verzetstrijders in Hilversum. Met militaire eer is hij begraven en met een gigantische rouwstoet.
Ja, en ook hier staan geloof ik een verslag van op jullie website, toch?
Ja, klopt. Ja. We hebben de foto's van de rouwstoet en van de dood van Strijland hebben we op de website beschreven.
Hilversumindeoorlog.nl.
Ja, klopt.
Ja. Maar dan vraag ik me toch af, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er met Gijs is gebeurd, hè? Wat hem is overkomen, maar hoe kan het dat hij met een wapen rondliep op 5 mei?
Ja, er waren het verzet in Hilversum, die had gedurende de oorlog via wapens kunnen bemachtigen. Of ze dat nou van de Duitsers hebben gestolen of dat ze dat met droppingen van de RAF hebben gekregen. Ze kregen vaak voorraden met eten zal het niet zijn geweest, maar wel met medische materialen en met wapens of sabotagematerialen. Dat hebben ze ook wel gekregen met droppingscontainers. Waaronder dus ook Stenguns en Lee Enfield, allemaal Engelse wapens en zo. Hij liep met dat wapen op straat om toch een soort plekje te beschermen die er bewaakt moest worden.
Nee.
Want de binnenlandse strijdkrachten voorheen, dus het verzet, die werd steeds groter en groter. En met de dagen dat de bevrijding naderde, hadden ze steeds meer de zin om gewoon toch in de openbaar uit te treden om toch de macht naar zich toe te kunnen trekken.
Ja.
Ja, soms gaat dat fout.
Ja. Er waren meer mensen bij de binnenlandse strijdkrachten dan tijdens de oorlog, begreep ik, hè?
Dus ja.
Vroeger was het in de oorlog was het verzet?
Ja, klopt. Ja, je hebt in de oorlog heb je gewoon inderdaad grote groepen verzetstrijders gehad.
Ja.
En na de oorlog dacht ineens heel veel mensen om er een slaatje uit te kunnen slaan. Van goh, als ik nou een overal aantrek of als ik nou een pak aantrek en een band regel en ik zeg dat ik van het verzet was, dan kan ik dingetjes doen.
Ja.
En dat is eigenlijk voor aandacht, maar ook om macht te krijgen. Waar macht is, worden mensen corrupt en dan gaan ze hun best doen. En ook in Hilversum zijn er talloze mensen geweest die zich eigenlijk onterecht schelden achter de verzetstrijders.
De binnenlandse strijdkrachten, ook wel BS genoemd, gedroegen zich vlak na de bevrijding niet altijd even netjes. En of iedereen nou echt bij die BS hoorde, vragen Freek Gerritsen en Toon Strang zich af.
Ja, en ik weet ook nog wel dat die B-soort burgerbescherming, die grepen toen die vrouwen, weet je, die zaten met een Duitser, die werd aan de kop al geknipt en zo.
Na de bevrijding?
Dat was na de bevrijding.
Ja.
Ik denk, nou, dat sloeg ook nergens op.
Nee.
Want die BB, die zag je nooit. Ja, toen de oorlog afgelopen was, dan liepen ze het een beetje flink te doen. Met die blauwe overallen, met die achterlijke helm op de kop. Weet je?
Ja.
Ze dorsten eigenlijk niemand te laten zien. En toen over was, toen kwamen ze. Dat waren de helden, hoor.
Ja.
Ja. Ja, joh.
Toen het helemaal gebeurd was met de oorlog, toen werden al die meisjes weer opgezocht. Want iedereen wist wel, of iedereen, maar degene in de buurt, die wisten wel wie er met die Duitsers omgang hadden gehad. En die werden dan op de groes neergezet. Met een grote schaar werd het hoofd kaal geknipt.
Ja.
Dat je kon zien dat zij, als ze ergens liep, met een Duitser hulde. Of ja. had gehuld. Ja, het zou nu niet meer kunnen. Maar, en het had eigenlijk niet nodig geweest, achteraf natuurlijk. Maar het gebeurde. Dat je, ja, jij was degene die met de Duitsers zat. Hè? Jij hebt geprofiteerd van ze.
Ja.
En dat, ja. En NSB'ers, die werden ook gepakt, hè?
Ja?
Ja, nou, zeker.
Want
die hielden ook met de Duitsers, hè? Dat was uiteindelijk...
Wat deden ze daarmee dan?
Die werden ook gepakt.
En dan?
En die werden gestraft, hè? Die gingen naar een gevangenis of wat dan ook, hoe dan ook.
Ja.
Werden ook geëxecuteerd, sommigen. Er is ook nog een dingetje van geweest. Dat, ja... Wat was dat? Ik denk dat het was aan de Schavelandse weg ergens. Dat er een stuk of 4, 5 werden geëxecuteerd door de BS, denk ik ook. Dat was de buurman van mij, die was daarbij. Ook een aparte man.
Waarom?
Ja, die deed ook maar alles wat verboden was. En het kon hem ook allemaal niet schelen. Hè?
Tijdens de oorlog wil je?
Ja, ook. Ja.
Oh.
Hij was zijn huiswachter met de spoorwegen.
Ja.
Ja.
Naast dit soort excessen waren er vooral heel veel feesten in Hilversum. Robin kan nu meer vertellen.
Bevrijdingsfeesten. Hoe ging dat er aan toe in Nederland? Of tenminste, in Hilversum, laat ik het zo zeggen.
In Hilversum. Nou, je kan stellen dat op de dag van de bevrijding, op 7 mei, dat er tot dan, gedurende het hele jaar dat het vorderde, constant bevrijdingsfeesten werden gehouden. Eigenlijk was er 1 jaar lang feest. En heel... groot was het ook op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Het was Koninginnedag, wat ze toen zo noemde. Maar ook dus de eerste Koninginnedag, waar Wilhelmina weer in Nederland was en in bevrijd Nederland. Er werden talloze feesten gehouden, openluchtvoorstellingen, dansfeesten, bevrijdingsstoeten met de mooiste praalwagens. En je kon het zo gek niet bedenken, maar er was alleen maar feest.
Iedereen was gewoon blij dat het...
Vrijheid, blijheid.
Dat het erop zat.
Ja.
Ook Toon Strang deed een duit in het zakje.
Ja, die waren leuk.
Ja?
Ja.
Daar heb je goed aan deelgenomen.
Ja, daar hebben we nog foto's van. Hè? Een buurtvereniging was er dan, hè? En er werden om de zoveel tijd werden de feesten gegeven. En dat, dat was... feesten, een optocht, je verkleden, weet je wel. Door de straat heen lopen en grotere mensen die gingen dan schijnbaar wel dansen of zo. Maar als kind zijn, vond je dat prachtig, hè?
Al die jonge militairen die hier verbleven waren lang van huis. Het weer werd langzaam beter, dus ook de lentekriebels kwamen op. Maar niet iedereen was hier blij mee. En misschien... was dat wel terecht.
En die geallieerde aanwezigheid hè, in die tijd, dus na de bevrijding, tijdens al die feesten, mensen drinken, de kinderen gaan langs de militairen om snoepjes te halen en eten en alle dingen die ze niet kennen. Er waren ook wat jonge dames die wel geïnteresseerd waren in deze geallieerde militairen hier in Hilversum.
Ja, absoluut. Ja, het was heel spannend om mensen te zien die... totaal niet uit de buurt kwamen. En iedereen zag de geallieerden als helden. En dat is ook ontzettend aantrekkelijk. Het waren gewoon knappe jonge mannen van jonge leeftijd. Die wel wat ervaringen hadden, zeg maar. Dus ja, tot grote schrik van de gelovige kringen in Hilversum... Gingen vrouwen wel daarmee feestvieren.
Ja.
Ja, die, daar maar op houden.
Die hebben ze opgeroepen om zich vroom te gedragen, begrijp ik dat nou goed?
De kerk, of meerdere kerkgemeenschappen in Hilversum hebben pamfletten uitgegeven aan mensen, vooral aan vrouwen, om ervoor te zorgen dat zij nadenken wat ze doen en dat ze zich niet zomaar laten we zeggen, bezwangeren door een geallieerde soldaat die over een half jaar toch al weer weg is
naar het land van waar hij vandaan komt.
Met als gevolg dat je alleenstaande
moeder bent. Ja, ja, en ongetrouwd. Dat was eigenlijk het grootste probleem. Dat je niet getrouwd was en dat je wel dingetjes deed.
Nee, zedig blijven. Eén groot feest.
Gigantisch.
Ja. Robin, dankjewel. Dit was aflevering 6 en de laatste van deze serie. Uiteraard heeft mevrouw De Bruin het laatste woord. Daarom wil ik graag nu iedereen bedanken die mij heeft geholpen met het maken van deze podcast. Robin Gouswaard van Stichting Hilversum in de Oorlog. Voice-overs door Erik Bootsman, Noor van Scherpenzeel en Mila de Jong. Audio-nabewerking door Wim Rossing. Petra De Bij als sparringspartner. Ooggetuigen Adriana Strang, Toon Strang en Freek Gerritsen. Artwork door Edgar Hamer. Intromuziek door Balthasar Müller. En natuurlijk de afsluiter van elke aflevering met haar prachtige gedicht, Mevrouw De Bruin. Het heeft lang geduurd, maar het is zover. U kunt eindelijk zingen voor Hare Majesteit.
Al zijn de tijden droevig, vol zorgen, zwaar en bang. Al mag men ook niet zingen, Oranje leeft nog lang. Maar we moeten blijven hopen, want eenmaal komt de tijd dat wij weer blijde mogen zingen voor Hare Majesteit. Dat is voor een kind toch mooi, hè?